Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom, u hier thuis, u hier in de kerk en de mensen thuis. Hartelijk welkom in deze dienst op Oudejaarsavond. In deze laatste dienst van dit jaar zal dominee de Ridder uit Ochten voorgaan. En hier in de kerk worden psalmen en liederen gezongen door 2 gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Voor votum en groet zal dominee de Ridder een overlijden bekendmaken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 355, vers 1, uren, dagen, maanden, jaren. En vers 2, voorgeslachten gingen henen. Vers 1 en 2 van lied 355 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Want mijn trouw God aanstaat. Zoals genoemd heb ik eerst voor u een overlijdensbericht. En daarna zingen we Psalm 84, vers 1 en 6. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat afgelopen zondag is overleden mevrouw Teuntje van Binsbergen Verwoerd, op de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde in de Weijert 14. Een dag na haar man is zij dus overleden. De rouwdienst voor haar en haar man vindt aanstaande zaterdag om 10:00 plaats hier in de kerk. Laten we ons in stilte richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. aan het einde van het jaar gekomen, kijken we terug. En dan zien we vooral als rode draad, nee, niet die coronacrisis, maar hier in de kerk of thuis, de trouw van God. De trouw van God, zijn liefde die ons droeg. Zo kijkt ook David terug op zijn leven, horen we straks in de Bijbel in de preek. En we zingen een psalm van David, psalm 89, vers 1 en 2. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Goedertierenheid is dat God trouw blijft, goed door alles heen. Psalm 89, vers 1 en 2.
Amen.
Vanavond belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 62, vers 1 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, vers 1 en 5. En ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we, voor we samen in de Bijbel lezen, bidden om de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God. Het is oudejaarsavond. En we zijn als gemeente samengekomen voor uw aangezicht. Samengekomen in gebed, hier in de kerk en thuis. Om samen het jaar af te sluiten en het terug te leggen in uw handen. U weet hoe wij terugkijken op afgelopen jaar. Hoe we ontregeld zijn door het coronavirus. Voor velen van ons was het ondanks dat een goed jaar. Voor anderen was er veel verdriet. Juist vanavond staan we daarbij ook stil. We zijn hier gekomen om dat alles voor u te brengen. Wij danken dat we dat mogen en kunnen doen. Daarin alleen al blijkt uw trouw en goedheid, uw liefde voor ons. U heeft ons gedragen door alles heen en ons tot hier gebracht. Er waren dagen dat we daarbij niet stilstonden. Dat belijden wij voor u. Er waren ook soms dagen dat wij uw liefde en trouw niet zagen. Maar u was er. U bent er. U zult er zijn. Wij komen hier aan het eind van het jaar niet met al onze prestaties en successen. We komen niet voor uw aangezicht om te laten zien hoe goed we afgelopen jaar wel niet zijn geweest. Nee, als we daaraan denken, dan komen we eerder schoorvoetend. Omdat we ook heel goed weten dat u regelmatig uw wenkbrauwen gefronst heeft als u ons bezig zag. Onze woorden hoorde, onze gedachten kende. Maar we kunnen toch vanavond niet ergens anders zijn dan hier bij u. Omdat we het juist nu nodig hebben om terug te keren naar het begin van alles, het fundament onder ons leven, naar u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. We hebben de troost nodig, de bemoediging, de genade om dit jaar weer los te laten in uw handen en moed te vatten om verder te gaan. Spreek tot ons door uw woord en door uw geest, nu wij de Bijbel samen openen en luisteren naar de preek. Vervul onze harten met uw heil en zegen. Zet onze voet stevig en zeker op uw genade. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Vanavond lezen we samen uit 2 Samuel 23, vers 1 tot 7. Over de oude koning David gaat het vanavond. En morgenochtend zal het gaan over de jonge koning Salomo. Vanavond over de oude koning David. Dan lezen we 2 Samuel 23, vers 1 tot 7. En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige. een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel Hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Tot zover de schriftlezing. David spreekt in deze woorden over hoe een koning moet zijn, rechtvaardig, godvrezend. Daarover zingt David ook in Psalm 72. Dat zingen we samen als voorbereiding op de preek. Psalm 72, vers 2 en 3. Na de preek zingen we de lofzang van Simeon bij de coupletten. Gemeente van Jezus Christus. Koning David is aan het einde van zijn jaar gekomen. Zijn levensjaar, het einde van zijn leven. Hij is oud en moe. Lange jaren heeft hij geregeerd over het land Israël. Voor hij sterven gaat, heeft hij nog iets te zeggen. En naar die woorden luisteren wij op deze oudejaarsavond. En dit zijn de laatste woorden van David. Je kunt het je zo voorstellen dat de hofschrijver van het paleis bij het bed van David heeft gezeten. De kring van de familie, misschien de belangrijkste ministers en adviseurs er ook bij. Iemand helpt David overeind. Hij wil nog wat zeggen en iedereen spitst zijn oren. Wat heeft David, de grote koning, nog te zeggen? Wat is zijn laatste wens misschien wel, zijn testament? David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob, lieflijk in psalmen van Israël. Zo gek is dat niet. Tegenwoordig schrijven gepensioneerde presidenten, regeringsleiders hun autobiografie. Tony Blair deed dat, George Bush. Dit jaar verscheen het boek van Barack Obama, hoe hij terugkijkt op zijn regeringstijd. Allemaal schrijven ze een terugblik met levenslessen ook en met de wijsheid die ze hebben opgedaan, die gekomen is met de jaren. De moeite waard om op dat soort boeken te lezen. Van mensen die oud en wijs geworden zijn. De vraag is dan, welke wijsheid heeft David ons te bieden? Nou, dat is misschien een teleurstelling. Eigenlijk krijgen we van David zelf weinig te horen. Want David die zegt, de geest van de Heere heeft door mij gesproken. Zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft iets gezegd. Dus David die komt op zijn sterfbed niet met zijn eigen wijsheid, met zijn eigen ervaring. Hij komt met woorden van God. Misschien dacht hij wel, wat ik te zeggen heb, dat is ook de moeite van het zeggen niet waard. Wat God te zeggen heeft, dat is vele malen belangrijker. En is dat ook niet waarom we met Oudejaarsavond in de kerk komen? We vinden allemaal wel iets van afgelopen jaar, van dit jaar dat zo bepaald is door de coronacrisis. We hebben er allemaal wel onze meningen over klaar. We hadden ook gewoon met elkaar na kunnen praten over hoe het geweest is. Maar om met de koning van Nederland te spreken, Wat voegt dat allemaal toe, hè? Zo'n manische meningenmachine? Hebben wij eigenlijk wel inderdaad ook de wijsheid om te zeggen 2020 was een slecht jaar of een goed jaar? Nee, beter is het om hier in de kerk te komen en te luisteren. Wat heeft God ons te zeggen? David sluit zijn leven niet af met zijn eigen wijsheid, maar met woorden van God. Zijn woord is op mijn tong. Ja, veel belangrijker dan wat wij van 2020 vonden, is wat God ervan vond. Maar hoe weten we dat? Ja, David zegt, de God van Israël heeft gezegd. Op zijn sterfbed wordt David een profeet. Hij haalt woorden van God zelf aan. Of die op dat moment aan hem zijn gegeven of eerder in zijn leven, dat weten we niet. Het zijn wel woorden die we ook terug kunnen vinden in andere psalmen van hem en in het Spreukenboek. Het woord van God vinden we dan precies in vers 3, 4 en vers 6, 7. En dat zijn eigenlijk de criteria aan de hand waarvan God een koning beoordeelt. Een goede koning lees je in vers 3, vers B en 4. Een goede koning is in Gods ogen een heerser over de mensen, een rechtvaardige. Een heerser in de vrede, vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Een goede koning is goed voor het land, zoals regen goed is voor het land. En een slechte koning vervolgens, lees je in vers 6 en 7, ja, dat zijn verdorven mannen, die zijn als doornstruiken die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Een goede koning en een slechte koning in Gods ogen. Ja, het zijn als het ware de beoordelingscriteria in dit laatste functioneringsgesprek van David met zijn God. David, was je nou zo'n rechtvaardig koning, zo'n godvrezende heerser? Ben je goed geweest voor je land en voor je volk? Heb je dat tot bloei gebracht? Zoals het licht van de zon dat doet en de regen. Of David, was je verdorven, was je nutteloos als een doornstruik die misschien wel ontzag inboezemt, die niemand aanraken durft, maar waarvan iedereen eigenlijk ook blij is als ze er van af zijn. Is je volk blij dat ze nu van je af zijn en ben je snel vergeten? Die twee mogelijkheden, daar heeft David het over op zijn sterfbed. Ja, waar herken je je in? Ja, dat soort woorden van God in de Bijbel vormen ook een spiegel voor ons leven. Want het gaat er niet om wat jij of ik van ons leven vinden. Het gaat erom wat God ervan vond afgelopen jaar. En dan zijn er in feite maar twee opties. Was het goed of was het slecht? De Bijbel is aardig rechtlijnig daarin. Scherp ook wel. Jezus kent ook later altijd maar twee opties. Je wandelt op de brede weg of op de smalle weg. Je hoort bij de schapen of bij de bokken. Je bent als een dwaas die zijn huis op het zand bouwt of je bouwt je huis op de rots. En zo is het ook in de boeken Samuel en Koningen. Elke koning wordt er beoordeeld en ondergebracht in maar twee categorieën. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heere, of hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. In feite zoals een rechter in de rechtbank ook maar twee opties heeft. Iemand is schuldig of iemand is onschuldig. Een ja of een nee. Wij houden niet van die scherpte, eerlijk gezegd, denk ik. Wij houden niet van dat licht of donker. Geef ons maar een schemerlamp, denk ik wel eens. Dat verzachte trekken van ons leven een beetje. Het is alsof David het ook niet aandurft om de conclusie zelf te trekken. Hij kiest de middenweg. In vers 5 vertaalt de herziene staatsvertaling: hoewel mijn huis zo niet is bij God. En dat lijkt dan een ontkenning, van alsof David zegt, ja, ik ben niet die rechtvaardige heerser geweest. Maar in feite staat het er in het Hebreeuws eigenlijk als een vraag. Is mijn huis zo niet bij God? Vraagt David zich af. Is mijn huis zo niet bij God? Het is een beetje een twijfelachtige vraag wel. Ten diepste zegt David, ja, mijn leven was niet top, maar was ook niet verdorven. Ik had goede momenten, maar ik had ook slechte momenten. Ja, hoe weet ik dan wat God van mij vindt? En dat is misschien wel iets wat we herkennen als we ook terugkijken op afgelopen jaar. He, er zijn goede momenten geweest voor ons allemaal. Momenten waarop je echt iets kon betekenen voor een ander. Maar er waren misschien ook wel dagen waaraan je nu liever niet terugdenkt. Gedachten, woorden die gevallen zijn. Dagen of weken dat je geloofsleven misschien niet zoveel voorstelde. En toch in dat vers 5 klinkt geen teleurstelling bij David door. Maar een soort rust, een soort tevredenheid. Want David zegt verder, hij heeft mij toch een eeuwig verbond gesteld. In alles geordend en bewaard. David gaat dit laatste functioneringsgesprek met God met een gerust hart in. Niet omdat hij dus zo overtuigd is geweest van zijn rechtvaardig koningschap. Nee, daar twijfelt hij wel over. Maar hij weet dat hij bij God geen jaarcontract heeft, maar een vast contract. Een eeuwig verbond, zegt David. En hoe zijn prestaties dan ook zijn geweest in zijn leven, of zijn targets zijn gehaald, of de goede winsten zijn geboekt, dat weet hij niet. Maar hij weet wel zeker dat zijn baan in ieder geval niet op de tocht staat, zijn leven niet. Dat verandert de zaak toch, als je een functioneringsgesprek hebt. Dan hoef je niet zo'n zenuwen te hebben in je buik. Voor zo'n gesprek maakt het heel veel uit wie je baas is en hoe je contract eruit ziet. Nou, in dit geval Davids baas, dat is de Heere, de God van Israël. En zijn contract is een eeuwig verbond. Ja, dat maakt aan het einde van het leven wel een verschil. Als David dan de balans opmaakt, dan legt zijn eigen prestatie niet zo heel veel gewicht in de schaal. Maar wel de trouw van God aan het verbond. En veel belangrijker is dat dan de evaluatie van zijn daden. Veel belangrijker zijn de woorden van God zelf. De belofte waarmee David door het leven is gegaan. Als David terugdenkt aan zijn leven, denkt hij dus vooral daaraan. Aan de ongelofelijke beloften en genade van God die zijn leven lang mee zijn gegaan. David snapt het zelf nog steeds niet. Dat de God van Israël omzag naar hem. Hem steunde door dik en dun. Ondanks zijn fouten en zijn dieptepunt. David heeft niet geleefd van zijn successen, maar van de genade van God. Het is belangrijk dat u dat ook voor uzelf voor ogen houdt. Veel belangrijker dan je successen of miskleunen van dit jaar is de basis die eronder ligt. Het verbond met God. David die verwijst daarmee naar de expliciete belofte voor het koningschap aan hem en zijn zonen. Maar wij hebben minstens net zo'n expliciet verbond meegekregen in onze doop. Een eeuwig verbond is de doop. Een contract dat nooit afloopt. Zelfs al halen we misschien geen zesje dit jaar, misschien was het een onvoldoende. Het blijft staan wat ooit gezegd is hier bij het doopvont. God wil onze Vader zijn. Hij verlost en vergeeft ons in Jezus Christus. Hij vernieuwt ons leven door de Heilige Geest. God drie-enig blijft er voor je. Ja, David wordt in de Bijbel wel herinnerd als een goede koning. Maar niet omdat hij zo geweldig regeerde, omdat hij een zegen voor het land was. Integendeel, in de Bijbel lees je genoeg verhalen over dat dat helemaal niet zo was. En in Davids dagen was het eigenlijk alleen maar oorlog en strijd. Maar David wordt herinnerd als een godvrezende koning. Hij bleef zich bewust van het fundament van zijn leven. Hij bleef zich verwonderen over Gods liefde voor hem. Als David terugkijkt, dan zegt hij, ja dat is het belangrijkste geweest. Het is een uitnodiging aan u, aan jou. Zie jij dat ook in je eigen leven? In de wereld om je heen. Dat God toch wel het belangrijkste was. Dat je het zonder hem niet had gered dit jaar. Voor David is het, zoals hij zegt, zeker, voorzeker, daarin is al mijn heil en mijn vreugde. Daarin is al mijn heil en mijn vreugde. Ten diepste kijkt David met vreugde terug op zijn leven en er is vreugde in zijn hart, omdat hij zich in alles gedragen en bewaard heeft gevoeld door God. God was zijn redding. Nou ja, dat God zijn redding was, dat kun je zeggen, dat is inderdaad wel de hoofdlijn in Davids leven, hè? Als je die verhalen over David doorleest, hoe vaak stond Davids leven wel niet op het spel? Vanaf het moment dat hij als kleine jongen voor Goliath stond. En vervolgens keer op keer op het nippertje ontkwam aan Saul. En de talloze oorlogen waarin hij vervolgens streed in de voorste linies. God was inderdaad zijn heil, zijn redding, zijn vreugde. Een diep vertrouwen spreekt daaruit. Niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor de toekomst. David die kan met vertrouwen zijn leven terugleggen in Gods handen. Omdat hij weet dat God echt wel door zal gaan met zijn werk. David weet uiteindelijk dat het heil van het land en het volk Israël, dat hij zo lang heeft mogen regeren, ja, dat niet in zijn handen was, maar in Gods handen. En God zelf zal voor een waardige opvolging zorgen. David weet dat de wereld niet om hem draait, maar om God. Ja, zo is Davids levenseinde. Zo zijn zijn laatste woorden. Zo is hier voor ons het einde van het jaar. Ook wij mogen dit jaar weer loslaten. Het teruggeven aan God. Zoals ook David zichzelf weer in Gods handen gaf. Ja, met alle hoogte- en dieptepunten dus. Als we geraakt werden door diep verdriet, omdat een geliefde ons ontviel misschien. De zorgen die we hadden door corona, ziekte, problemen op het werk die het opleverde, eenzaamheid ook. We leggen het vanavond terug in zijn handen. In de zekerheid en het vertrouwen dat dat God zal zorgen dat al het goede van dit jaar, dat dat zal blijven bestaan. Want God gaat door. Altijd met de wereld. Met de kerk. Met ons, met u. En met jou. Hij is als het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken. Amen. We gaan samen danken en bidden. We bidden samen het Luthers avondgebed. In onze voorbeden gedenken we de familie van Binsbergen, die dubbel in rouw gedompeld zijn. En we sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten wij bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Wij dragen aan u op de rouwdragende familie van Binsberg. Nu zij dubbel getroffen zijn door het verlies van ouders, schoonouders, grootouders. Geef hen kracht en uitzicht in deze donkere dagen. Wij danken u dat wij mogen leven op het fundament van uw genadeverbond met ons. Dat u doorgaat met ons, het jaar uit, het nieuwe jaar in. Niet op basis van onze prestaties en successen, maar op basis van uw liefde alleen, die wij zien in Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U bent van harte uitgenodigd om uw gaven te geven. Als het goed is, verschijnt uw QR-code zo in beeld. U kunt ook uw gaven straks bij de uitgang in de collectezakken doen. En we zingen vervolgens als onze slotzang uit Op Toonhoogte 149, groot is uw trouw. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.